Fijn dat u er allemaal weer bent op de Brakelavond, de eerste keer van dit seizoen. Ook degene die thuis met ons meeluisteren. Laten wij vanavond beginnen met het zingen van Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Ik wil met u lezen Lucas 18. Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. De schriftlezing voor vanavond is Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. En daar staat boven de fariseer en de tollenaar. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Tot zover. Laten we de Heere vragen om zijn zegen over deze bijeenkomst. Heere, zo mogen wij u zoeken in het gebed, nu wij hier samen zijn gekomen, om onderwijs te krijgen. Onderwijs dat uw knecht gaf jaren geleden, onderwijs dat zo gegrond is in uw woord. En Heere, dan bidden wij u of u vanavond met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn, opdat dit onderwijs voor ons gezegend mag worden. Het gaat weer over die grote zaak, die soms zo heel geladen kan zijn. De rechtvaardigmaking van de goddeloze, ja. Door het geloof in Christus alleen. En Heren, dan willen wij vanavond opnieuw luisteren wat uw knecht Wilhelmus Brakel daarover heeft geschreven. En Heren, dat zijn diepe dingen. Allereerst zullen wij gaan overdenken welke rijkdom het met zich meebrengt als u een zondaar rechtvaardig maakt. Maar ook wil hij vanavond, en kon het zijn met helbegeerte luisteren, en welke adviezen Brakel gaf aan mensen die ernaar staan, die er zo naar hunkeren, en die zo'n verlangen hebben om te mogen weten door het geloof in Christus rechtvaardig te zijn. En wat krijgen we dan onderwijs vanavond? Heren, zou u het willen zegenen? En als we zo bij elkaar zijn, Heer, u weet ook welke zorgen en noden er zo in ons leven kunnen zijn, welke geestelijke vragen er ook leven in ons hart. Heer, wij mogen het alles in uw hand leggen. Geeft u onze gezegende avond hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren, op dit moment of op een later moment. Heer, onze ogen zijn op u. Wij hebben niets verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 130. Psalm 130, de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? En ook het derde vers, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. 2 en 3 van Psalm 130. willen vanavond nog een keer stilstaan bij wat Brakel geschreven heeft over het wonder van de rechtvaardigmaking. Het zal inmiddels wel duidelijk zijn als wij het hoofdstuk over de rechtvaardigmaking lezen in het boek van Brakel en dat hij dat een hele gewichtige zaak vond. En dat is het ook. En daarom was het ook zijn hartelijke begeerte om daar ook uitvoerig bij stil te staan. En voornamelijk had hij dit op het oog om mensen te leiden. Om mensen geestelijke leiding te geven als het gaat om dat grote wonder van de rechtvaardigmaking. Ja, hij noemde zelf de rechtvaardigmaking, zo heb ik de vorige keer al geciteerd, de ziel van het christendom. De springader van alle troost en heiligmaking. En het is alweer een tijdje geleden dat wij de laatste keer hierover hebben nagedacht, maar misschien kunt u het nog wel herinneren dat we de laatste keer hebben nagedacht over een vraag. Dat was de vraag, kun je zeker zijn van je rechtvaardigmaking? En op die vraag is Brakel uitvoerig ingegaan en zijn antwoord was heel duidelijk, ja. Je kunt zeker zijn van de rechtvaardigmaking. Hij baseert dat onder andere op een woord uit Romeinen 8. Hij zegt, wie verkoren is tot de zaligheid, die wordt geroepen. Dat is echt zeker, dat gebeurt. En die geroepen wordt, die wordt gerechtvaardigd. Ook dat is zeker. Dus, zegt hij, een mens kan zeker zijn van zijn rechtvaardigmaking voor God. Nou, hij heeft verschillende redenen aangevoerd waarom dat ook zo is. En een van de redenen was dit, tegenover een onverzoend leven staat het rijke leven van een mensenkind die wel verzoend met God mag zijn en wel rechtvaardig voor God gemaakt is. Hij wil eigenlijk met deze uitdrukking twee dingen doen, om juist aan te sporen om het te zoeken. En als je het gevonden hebt, dan zegt hij, dat heb je van God gekregen. En als God het doet, dan is het echt zo. Dan ben je voor God rechtvaardig gemaakt. En dan ben je heel rijk, zegt Brakel heel eenvoudig. Heel rijk. En op dat punt gaat hij eigenlijk verder. En dan gaat hij tonen welke zaligheden, welke rijkdommen er in die rechtvaardigmaking opgesloten liggen. En dat is dan het eerste waar ik vanavond met u over na wil denken. Om dan straks stil te staan hoe hij geestelijke leiding wil geven aan heilbegerige mensen die er zo naar uitzien, die het zelf nog niet durven zeggen dat het zo is, maar die hij leiding wil geven opdat ze tot die zekerheid komen zouden. Dus twee dingen. In de weekbrief stonden drie dingen, maar het was weer zoveel dat ik maar bij twee dingen ben gebleven. En het laatste stukje moet u dan zelf maar in de redelijke godsdienst lezen. Het is de laatste paragraaf en dat gaat eigenlijk over de roeping voor degenen die weten dat ze gerechtvaardigd zijn. Nou, dat laat ik vanavond rusten. Het gaat vanavond over twee dingen. De rijkdom van de rechtvaardigmaking en onderwijs, een aansporing voor heilbegerige zielen. Eerst dan de rijkdom van de rechtvaardigmaking, paragraaf 77 in de redelijke godsdienst. En dan zegt Brakel daar, in de rechtvaardigmaking ligt een zoetheid, een vermaak en een heerlijkheid voor de ziel. Wat maakt nou de rechtvaardigmaking zo rijk? En dan weten we het wel, rechtvaardigmaking betekent, de mens staat weer recht voor God, er ligt niks tussen God en de ziel in. De verstoorde verhouding is weer hersteld, er is verzoening. Nou zegt hij, wat is zo rijk in die rechtvaardigmaking dan? Dan noemt hij 9 rijkdommen. Kan ook niet anders, hè? Want het komt bij God vandaan. En alles wat bij God vandaan komt, is vol, toch? 9. Hij gaat eerst in op een groepje van 4 en dan komt hij later nog op 5 zaligheden terug. Ik begin met de eerste 4. En dan zegt hij, in de rechtvaardigmaking ligt allereerst de vergeving van zonde. Want, zegt hij, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Is dat geen wonder? Dat God die vieze, vuile zonde, dat walgelijke van je, weg wil nemen. En dat door het dierbare bloed van Christus. En als de Heere dat doet, zegt Brakel, als die al die vuile zonde wegneemt van een mensenkind, als hij die zonde vergeeft, denkt hij er nooit meer aan. Want de zonden zijn weggezonken. En misschien hebt u ook wel eens bij een sloot gestaan, waar je een steen in gooide toen je klein was, en dan zag je die steen naar beneden zinken. En die verdween. Nou, zegt God, de zonde van mijn kerk, die laat ik ook verzinken. In een zee. In een zee van bloed. En dan zie God ze niet meer. Nooit zal God meer terugkomen op ene zonde van zijn kinderen. Ze zijn weggenomen. En dat voor eeuwig. Wie eens gewassen is in het bloed van Christus, blijft gewassen in het bloed van Christus. En dan laat ik even nu wel rusten, waar Gods kinderen in de weg der heiligmaking wel weer achter komen. Maar ik bedoel bij God vandaan. Dus de zonden zijn weggenomen, zijn ze weggenomen. Dat is het eerste. De tweede rijkdom in de rechtvaardigmaking is, als de Heer die zonde wegneemt, dan krijgt zo'n zonde er wat voor terug. Namelijk, zo zegt Brakel, de gerechtigheid van de Heer Jezus. Die wordt in de Bijbel ons voorgesteld als een mantel, als een kleed, als een prachtig wit kleed. Brakel zegt, daarmee gaat God zondaren versieren. Eerbiedig gezegd, ziet de Heere op zijn kerk, die als het ware bekleed is met Christus zelf. Christus is als het ware dat kleed om zo'n zondaar heen. En Christus is een en al gerechtigheid. Dus ziet God die zondaar aan, alsof die nooit één zonde had gedaan. Dat is de tweede rijkdom. En dan de derde. Brakel zegt, dat is de aanneming tot kinderen. Kijk, wij weten het wel, en ik hoop dat u dat ook uit ondervinding weet. Tussen God en onze ziel liggen zonden. En die maken een scheiding tussen God en onze ziel. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, als je dat ontdekt. En doordat die zonde daartussen zit, en doordat die scheiding er is, is er geen gemeenschap. Dat kan niet. Dan moet er een verhouding zijn tussen een rechter en een misdadiger. En zo is het ook van nature. Maar nou is Christus gekomen. Nou heeft hij zijn bloed gegeven. Nou zijn al die zonden weggenomen. En als de Heer nou een zondaar van dood levend maakt, en hij gaat dat ware zaligmakende geloof werken, dan kom je erachter dat er inderdaad niets meer ligt tussen God en je eigen hart. En als er niets meer tussen God en je hart ligt, is de verhouding goed geworden. Dan is er niet meer de verhouding van een rechter met een misdadiger, maar dan is er weer een verhouding van een vader met een kind. En op grond van het bloed van Christus neemt God zo'n zondaar weer aan tot zijn kind. Later gaan we daar nog wat dieper op in, want Brakel wijdt er een heel hoofdstuk aan, hoofdstuk 35, de aanneming tot kinderen, wat een zaligheid niet. Ik moest denken aan een oud gedichtje, ik heb het wel eens een paar keer in de preken ook geciteerd, en dan hoop ik ook met name dat jonge mensen daar een beetje jaloers op worden. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. We hebben er dus drie gehad, hè? Drie rijkdommen. De vergeving van zonden, het ontvangen van de mantel van Gods gerechtigheid, Christus gerechtigheid, de aanneming tot kinderen. En dan is er nog een vierde die Brakel met name noemt, en dat is vrede. Vrede met God. En ook dat is wel te verklaren, want als de Heer die zonde wegneemt, dan is er weer een harmonie. Als de Heer een mensenkind weer aanneemt tot zijn kind, dan is er een toestand van vrede gekomen. Dat is vrede door het bloed des kruises. Ja, daar heeft Christus voor gezorgd. Ook daar hopen we later, als de Heer het geeft, nog een keer op terug te mogen komen. Want ook daar heeft Brakel een heel apart hoofdstuk aangeweid. De geestelijke vrede, hoofdstuk 36. Wat is het eigenlijk? Zouden jullie het weten? Wat is vrede met God? Zou je het kunnen omschrijven? Er zijn hier toch wel wat mensen die de Heer kennen. Wat is nou totdat het rust vindt in God, ja. Het is inderdaad rust. Rust. Het aanklagend geweten is er niet meer. Want dan is er onrust. De zonden drukken je niet meer. Geeft ook onrust. Er komt vrede. Vrede voor God. Je mag iets bemerken van zijn vriendelijk aangezicht. Je mag iets ervaren van zijn onuitsprekelijke liefde. Je mag iets ervaren van zijn gunst en nabijheid. Je zou er heel veel woorden aan kunnen wijden, maar dat is het. Vrede met God. Als Brakel deze vier dingen heeft genoemd, dan wil hij het eigenlijk samenvatten. Misschien ben je dat wel tegengekomen toen je het een stukje zat te lezen. Hij gaat die vier zaligheden samenvatten. En als je die samenvatting leest, ik weet niet hoe het u vergaan is, maar je proeft de verwondering bij die man. Ik ga het toch nog even gewoon maar een beetje voorlezen, wel een beetje met mijn eigen woorden. Neem dit alles nu eens bij elkaar, zegt hij. Wie gerechtvaardigd wordt, is verlost van alle zonde, van alle toorn, van alle vloek, van alle straf, voor eeuwig. God komt er nooit meer op terug. Een gerechtvaardigde is door de toegerekende gerechtigheid van Christus volmaakt en schoon voor God. Hij is een kind van God geworden en zal de eeuwige zaligheid beërven. Zullen ze echt niet missen, zegt Brakel, want het wordt voor hen bewaard in de hemel. Ja, wie gerechtvaardigd wordt, geniet zoete rust, vrede, blijdschap, vermaak in God. En als Brakel dat zo samengevat heeft, weet je wat hij dan zegt? Weet je wat hij dan zegt? En je hoort de gunning bij die man. Zo dit een ziel niet gaande kan maken tot het zoeken van de rechtvaardigmaking, wat zal het dan nog kunnen doen? Leeft het ook een beetje in uw hart zo? Dan kun je er misschien helemaal nog niet bij. Al is het misschien te groot. Kom er straks nog even op terug. Maar als je toch hoort wat een rijkdom het met zich meebrengt, wat God aan een mensenkind wil schenken, zou je niet aangespoord worden om dit te zoeken? En eens te stoppen met al je ja-maars en je tegenwerpingen en je dogmatische redeneringen, maar als een arme zondaar te zoeken omdat het te verkrijgen is. En dan sluit Brakel ermee af. En het is alles Gods werk. Nou, tot zover de eerste vier zaligheden. Is daar misschien een vraag over op dit moment? Ja.
Ik zat te denken, als de Heer een rechtvaardig komt, God er nooit meer op terug, zegt u, dat geloof ik. Maar David was een kind van God. En toen kwam Nathan namens God om toch die zonde aanwijzen.
Ja. De vraag die gesteld wordt is als volgt. Brakel zegt dat als de Heer een zondaar rechtvaardig, komt de Heer er nooit meer op terug. Er wordt een voorbeeld uit de schriften gehaald, namelijk David, die een kind van God was, een man naar Gods hart. En die valt in een zonde en dan moet Nathan komen om de zonde aan te wijzen. En dat is terecht. Nou is het even de vraag hoe wij dit moeten plaatsen in het leven van David. Kende David voor deze zondegeval in de zonde al de rijkdom van de rechtvaardigmaking? Of heeft de Heer dit in zijn ondoorgrondelijke wijze toegelaten om hem juist nog dieper te doen verstaan wat de rechtvaardigmaking is? Dat kan ik moeilijk plaatsen in het leven van David. Maar David was een kind van God. Hij had genade gevonden in de ogen des Heren. En er komt een moment dat hij als kind van God in de zonde valt. Als een kind van God in de zonde valt, die ook vervolgens nog eens openbaar komt, nou dan heeft hij toch echt alles wel verzondigd. En dan is er, zoals je dat bijvoorbeeld bij een Kolbrugge vindt, die in zijn geschriften, dan is er voor je waarneming een tweede bekering nodig om iemand weer op zijn plek te brengen. David raakte met deze diepe val in de zonde helemaal terug bij af. En ik denk dat de Heer dit gebruikt heeft in zijn leven om hem te verdiepen in zijn zondekennis, want het is juist deze gebeurtenis die hem in Psalm 51 brengt: ik ben in ongerechtigheid geboren. Maar na Psalm 51 is Psalm 32 geboren. En mag hij jubelen van de vergeving der zonde. Ik neig zelf meer naar de gedachte dat hij in deze weg de rijkdom van de rechtvaardigmaking pas echt heeft leren verstaan. En waarom? Als Paulus het later in de Romeinenbrief over de rechtvaardigmaking gaat hebben, hoofdstuk 4, dan gaat hij onder andere deze geschiedenis naar voren halen, om dat duidelijk te maken. En als er daarna weer zonden zijn geweest, en die zijn er daarna ook weer geweest, denk aan de volkstelling. Nou, David heeft het geweten. Dan moesten die concrete zonden wel weer aangewezen worden. Maar God zal nooit meer op die zonde terugkomen bij David en bij wie, welk kind van God dan ook, in de zin, en vanwege die zonde ga je eeuwig verloren. Want dat doet God niet. Als hij de zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. Maar als een kind van God in de zonde valt en komt openbaar, laat hij het kind van God wel weten wat hij gedaan heeft. En dat zie je bij David. En dan moet het weer als het ware opnieuw beleefd worden en geschonken worden. Maar dan blijft wel staan dat toen de Heere de zonde vergaf met David met Batsheba en toen Psalm 32 in zijn ziel geboren werd, kwam de Heere daar ook nooit meer terug. Is dat een beetje antwoord op de vraag?
Ja,
een kind van God zondigt zeker niet goedkoop. En naarmate je meer genade van de Heer mag ontvangen, en zeker naarmate je meer mag zien op de bloedstorting van Christus, en het kruis van Christus, en het lijden van Christus, worden de zonden steeds smartelijker. Goed, ik ga weer even verder, want er waren nog 5 zaligheden die na deze 4 door Brakel worden genoemd. Daar ga ik wat sneller doorheen, omdat het later ook allemaal nog een keer terugkomt. Maar ik noem het wel even. Hij zegt, de rechtvaardigmaking maakt het hart vrolijk. Daar raak je verheugd in God. Dat noemt Brakel in hoofdstuk 37 de geestelijke blijdschap. De tweede is, als je de troost van de rechtvaardigmaking mag kennen, dan ken je de kracht van Christus bloed. Want hoe zou God de zonde kunnen vergeven zonder dat, buiten het bloed om? Dat kan niet. Dus je ervaart de kracht van het bloed. En welke troost ligt daarin ook voor de toekomst? En dat vind ik een hele mooie les bij Brakel. Als je dan daarna toch weer in de zonde valt, en je weet uit het verleden wat de kracht van het bloed is, dan zal het niet anders kunnen of je komt met die nieuwe zonde toch weer bij dat bloed terecht. Om opnieuw in dat bloed vergeving van zonde te ontvangen. Het derde wat hij daarbij noemt is, wie iets mag kennen van deze rijkdom, ervaart een vrije toegang tot God. Aan de troon der genade. Want er ligt niks meer tussen. Daarom kon Paulus ook zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Een vrije toegang. Nog iets. Als de troost van de rechtvaardigmaking leeft in het hart van een kind van God, dan zijn de momenten, dan kunnen ze niets anders meer dan een lofzang zingen. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dat Brakel bij dat stukje bij Psalm 103 terechtkomt. Afgelopen zondag nog gelezen, hè? Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Gods kinderen kennen momenten dat hun hart hier alleen nog maar mee vervuld is. En dat gebeurt dikwijls als de Heer weer overkomt met zijn genade. En dan de laatste zaligheid die in de rechtvaardigmaking te vinden is. Het is de fontein voor de heiligmaking, zegt hij. Ja, dat kan toch ook niet anders. Want je zonden zijn vergeven. En dan wil je ook niet meer zondigen, zeker als je ziet wat het Christus gekost heeft. En daarom kan het niet anders dat de hartelijke begeerte in het hart ontstaat om tot zijn eer te mogen leven. Nou, daar heb je de andere vijf zaligheden die Brakel noemt, die te vinden zijn in de genade van de rechtvaardigmaking. Wil iemand daar misschien iets over vragen? Niet? Dan stel ik voor dat we nu eerst even koffie gaan drinken en dan ga ik straks proberen om de geestelijke leiding van Brakel onder heilbegerigen onder woorden te brengen. En ik denk dat hier wel een paar heilbegerigen zitten. Maar laten we eerst maar even koffie gaan drinken. We gaan weer verder. Ik wilde nog één onderdeel met u bespreken over de rechtvaardigmaking. Hoe Brakel een aansporing gaf voor heilbegerige mensen. Dat zijn mensen die de rechtvaardigmaking en de zekerheid en de troost ervan missen. En die hij zo graag daarbij zou willen brengen. Als een echte herder van de schapen. Want al heeft hij hele hoge woorden uitgesproken over de rechtvaardigmaking. En heeft heel bijbels proberen uit te leggen wat dat is. Brakel is een man geweest die oog had voor de hele kudde. En hij wist ook dat er in de kudde van zijn gemeente mensen waren die deze zekerheid misten, maar die wel zeer begeerig gemaakt waren om deze rijkdom te mogen ontvangen. En als hij dan al dat onderwijs gegeven heeft in de redelijke godsdienst, en nu ga ik hem even letterlijk citeren, dan kun je merken hoe pastoraal hij was. Nu is overig. Hij wil als het ware zeggen, nu rest mij nog één ding. Dat wij een begerige na de rechtvaardigmaking zullen bestieren in het zoeken ervan. Het is net alsof ik daar die grote Brakel zie in gedachten en die neemt daar zo'n heilbegerige zonde bij de hand en die wilt hem besturen om hem tot de zekerheid van die rechtvaardigmaking te brengen. En daarin zie je dat hij zich echt een onderherder wist van de grote herder der schapen. Kon hij dan een mens tot de troost van de rechtvaardigmaking brengen? Absoluut niet. Dat wist hij ook wel. Maar hij was geroepen om dienaar te zijn van het woord. Hij was geroepen om een herder te zijn. En hij wilde niets liever dan geestelijke leiding geven om zielen tot de rechtvaardigmaking te brengen. En want hoe doet hij dat dan? Hoe heeft hij dat toen gedaan? Hij heeft toen zijn hoorders vier middelen voor ogen gehouden die de Heer wil gebruiken om een mens tot de zekerheid van die rechtvaardigmaking te maken. En als hij dan die vier middelen voorstelt, dan vind ik hem heel ruim worden. Want dan zegt hij, als je nou iets van die vier middelen in je leven bespeurt, zijn het de kenmerken dat je gerechtvaardigd bent. Is dat niet de moeite waard om erover na te denken? Ik zou het wel denken. Want u wilt er ook gerechtvaardigd worden. Toch? Geef nou eens toe, wat zit je daar nou om te doen? Ik mag hopen van wel. Want daar gaat het om. In het leven. Nou, dan ben ik toch wel nieuwsgierig en nu hoop ik met mij wat die vier middelen zijn die de Heer in het bijzonder gebruikt om een mens tot deze genade te brengen. Ik ga ze één voor één na. De eerste is de gevoelige vernedering over de zonde. Een zondaar die echt uitziet naar de rechtvaardigmaking kent een droefheid over de zonde. Als dat er dus niet is, kun je nooit over rechtvaardigmaking praten. Dat kan gewoon niet, zegt Brakel. En als hij het dan over die droefheid over de zonde heeft, dan vind ik hem zo helder. Vind ik hem zo bijbels. En ook ontnuchterend. Want misschien hebben wij er wel een hele verkeerde voorstelling van, wat dat nou precies is. Want, zegt Brakel, als het gaat om die droefheid over de zonde, over je zondige staat, over je zondige gedachten, je zondige woorden en je zondige daden, dan is dat wel heel wat anders als sommige mensen denken dat het moet zijn. Hij zegt, het gaat hierbij niet om een totale diepe verbrijzeling, een totale verschrikking, dat je werkelijk in de wanhoop terechtkomt. Volgens Brakel is dat een voorstelling van mensen die onkundig zijn. En die menen dat het er eerst zo diep doorheen moet, zoals ik het wel eens iemand hoorde zeggen, dat je aan de kant van de rivier loopt omdat je eigenlijk jezelf wat zou willen aandoen. En alleen als het zo gaat, dan ben je op weg naar de rechtvaardigmaking. Nou, zegt Brakel, zo is nou net niet. Hij zegt zelfs, dat geeft juist een gestadige onvastheid en onrust. Nee, het gaat over de eenvoudige droefheid over de zonde, zoals de schrift erover spreekt. Maar wat is dat dan volgens Brakel? Dat is een droefheid die in het hart wordt geboren als je ontdekt wordt aan je zonde. Hij zegt, en dat gaat gepaard met een walg. Een walg over jezelf, over je zonde. Juist als heel je zondige leven wordt opengelegd. Hij gebruikt het woordje ontbloten. Heel je leven wordt opengelegd. Die droefheid, zegt hij, die gaat ook gepaard met het verlies van je eigen ik. Het is een droefheid vanwege de ellende waar je in terechtgekomen bent. Het is een droefheid die ontstaat als je in de schriften leest dat je met alle mensen zo in de ellende terechtgekomen bent dat Gods woord moet zeggen, je bent verdoemelijk voor God. En dat doet pijn. Dat geeft verdriet. Dat doet, zo zegt Brakel, een zondaar kwijnen. En tegelijkertijd geeft de Heilige Geest je een verlicht verstand. En door dat verlichte verstand ga je het eerlijk belijden en zeggen, o God, zo ben ik. Dat is volgens hem de droefheid over de zonde. En dan vind ik ook dat hij een mooi onderscheid maakt tussen mensen die net op de weg de bekering gebracht zijn en mensen die daar al wat langer op mogen wandelen. Dan zegt hij, in het begin van het geestelijke leven, dan is daar inderdaad die droefheid, want dat begint. Maar dan zie je dikwijls dat dat gepaard gaat met vrees en wat schrik. Maar later wordt dat anders. Hij zegt, dan komt er wat meer een evangelische schaamte. Wat hadden die mannen toch geschikte woorden om het te omschrijven, zeg. Evangelische schaamte. Dat is net wat ik voor de pauze zei. Hoe meer je vanuit je ellende op Christus gaat zien en wat het hem gekost heeft, hoe erger de zonde wordt, dan krijg je een evangelische schaamte. Dan durf je soms niet eens meer voor God te verschijnen. Nou heb ik tegenover dat lijden en sterven van Christus zo gezondigd. Kijk dat. Brakel zegt, het is Gods gewone weg om die droefheid te werken. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het komt zelden voor, zegt hij, dat een zondaar met blijdschap tot Christus komt zoals bij een Zacchaeus. Maar de meesten komen met smeking en geween. Dat is iets wat hier plaatsvindt. Dus, daar moet je dan naar staan, zegt Brakel. Dan mag je dan ook om vragen of de Heere dat werkt. En wat hoor je dan tegenwoordig? Ja, maar dat is toch voorwaardelijk. Altijd die voorwaarden. Nou, dat is niet alleen iets van onze tijd. Maar in de tijd van Brakel waren er die geluiden ook al. Alsof dat dan een voorwaarde moet zijn om gerechtvaardigd te kunnen worden. Nou, zegt Brakel, zo ligt het niet. En dan komt hij met zulk helder onderwijs. Ik vond het zo mooi om dat te lezen. Hij zegt, de gewone weg tot Christus, waardoor een zondaar gerechtvaardigd kan worden, is inderdaad de weg van verlegenheid, van droefheid en vrees. Nee, dat zijn geen voorwaarden die een zondaar eerst moet hebben om tot Christus te mogen komen. Moet goed luisteren, hè? Dus om tot Christus te mogen komen, geen voorwaarden. En dan zegt hij iets, en dan viel ik helemaal bovenop. Maar het is de gesteldheid van een heilbegerige zondaar om zo te willen komen. Met andere woorden, een zondaar mag onvoorwaardelijk tot Christus komen. Alleen de praktijk is dat heel veel zondaren niet komen, omdat ze geen waarde in Christus zien. Maar als je waarde in hem gaat zien, dan ken je de droefheid over de zonde. En dan raak je verlegen om hem. En dan begeer je juist tot hem te gaan. Vanwege die droefheid over je zonde. En dan zegt Brakel, dan ben je als zo'n tollenaar. Waar we van gelezen hebben in Lucas 18. Die van verre stond. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. En kon alleen nog maar stamelen. O God, wees mij de zonde genadig. Daar heb je een mens die was bedroefd vanwege zijn zonde. Die walgde van zichzelf. Die kon voor God niet bestaan. En toch, o God, wees mij de zonde genadig. En wat zegt de Heer Jezus van die man? Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Dat is het eerste middel wat de Heere gebruikt om een mens bij de zaligheid van de rechtvaardigmaking te maken, te brengen. Er komt een droefheid over de zonde. En dan de tweede. Het geloof in Christus. Want bij die droefheid over de zonde en die vernedering van je hart voor Gods aangezicht, jawel, zegt Brakel, in jezelf als een verdoemelijke zondaar, voegt de Heer in een tweede middel om tot de genade van de rechtvaardigmaking te kunnen komen. Namelijk het geloof in Christus. En je gaat ervaren in je hart, zo zegt hij, dat dat noodzakelijk is. Want de zondaar die overtuigd is van zijn zonde, die gaat echt beseffen, ja maar zo als ik nu ben, kan ik helemaal niet voor die God bestaan. Want die God heb ik in de Bijbel leren kennen, ook als een rechtvaardige rechter. En na zijn rechtvaardigheid moet God die zondaar straffen, moet hij die zondaar zelfs verdoemen, zegt Brakel. En wil je daarvan verlost worden, dan heb je een borg nodig. Die in plaats van zo'n zondaar aan Gods gerechtigheid voldaan heeft. En die borg, die zal hij vinden, zegt Brakel, in Christus. En nou ga ik Brakel citeren. Want toen kwam ik op een stukje terecht in de redelijke godsdienst, waarvan ik toch wel vanavond durf te zeggen dat ik daar mijn eigen leven in terugzag. En eigenlijk heb ik het nog nooit zo duidelijk verwoord gezien als hier bij Brakel. Hij, de zondaar, gaat erkennen dat het lijden en het sterven van Christus tot een volkomen betaling aan Gods recht geweest is. Er komt in je hart een erkenning als je vanuit de schriften van Christus als borg gaat horen. En er gaat iets in je hart leven, een zekere overtuiging dat deze Christus de zaligheid verworven heeft. Maar bij die erkenning komt een tweede erkenning. Ik hoop dat je mee kan komen vanavond. Je gaat namelijk ook erkennen en ontdekken en zien dat Christus tot je komt met de aanbieding van zijn gerechtigheid. Dat is een zaak. Dat is een heerlijkheid. Dan komt hij naar je toe. Waar jij niet naar hem toe kan gaan. En dan komt hij met zijn gerechtigheid. En dan komt er iets in je hart, zegt Brakel. Je gaat die gerechtigheid bij hem erkennen. Je gaat het begeren. Je ziet en beseft dat de Heer heel persoonlijk met zijn gerechtigheid tot je ziel komt. Hoe zondig je ook bent. En dat maakt je zo begeerig dat je de toevlucht gaat nemen tot Christus. En als een zondaar tot Christus de toevlucht genomen is, nadat Christus met zijn gerechtigheid tot die zondaar gekomen is, zo zegt Brakel, dan gaat de Heilige Geest in je hart het geloof werken om Christus aan te nemen. Om zijn gerechtigheid aan te nemen. En wat zegt Brakel dan? Dan leidt de Heilige Geest als het ware met die gerechtigheid van Christus tot God. En dan stel je jezelf voor God als een eerlijk gemaakte zondaar. Als een ellendige, verdoemelijke zondaar in jezelf. En je wordt verwaardigd, en dat is een geloofsdaad, om dan met die gerechtigheid van Christus voor God te komen. En dat mag je doen. Omdat Christus met die gerechtigheid tot de zondaar gekomen is. Omdat hij die gerechtigheid aan die zondaar aangeboden heeft. En de Heilige Geest dat geloof werkte om die gerechtigheid als het ware aan te nemen. Dus je komt niet met iets wat je zomaar gepakt hebt. Je komt met iets wat je geschonken is. En met die gerechtigheid kom je voor Gods aangezicht, zo zegt Brakel. En je wordt werkzaam met de beloften die de Heere geschonken heeft vanuit het woord. En al biddende, al worstelende, al aannemend, al dringend op die belofte, zijn je oren geopend voor een woord uit de schriften die God tot je ziel gaat spreken. En dat woord wat de Heer uit zijn woord tot je gaat spreken, wordt zo op je hart gedrukt dat je daardoor gerechtvaardigd mag weten voor God. En daarbij, zo zegt Brakel, wil de Heilige Geest komen met zijn verzegelde kracht, zodat de vrede met God en de blijdschap in Christus ervaren wordt. Wie kon hier nou in meekomen? Ik heb het al gezegd. Dit is zo naar mijn hart. Zo is het bij mij gegaan. Ik vond het zo mooi beschreven. Ik heb het nog nooit zo naar me toe gekregen. En er was niks van mij bij. Het was alles van hem. Want als God een mens gaat rechtvaardigen, is die niet lijdelijk hoor. Dan zit je hier met je armen over elkaar af te wachten. Maar je wordt geestelijk werkzaam. En wat een zegen. Als de Heere naar het onderwijs wat hij gegeven heeft, dat je op zo'n wijze met de gerechtigheid van Christus tot God mag gaan. Of doe je dat niet? Waar wil je dan straks mee voor God verschijnen, als je sterven gaat? En als je niet weet hoe het moet, de Heere wil het je leren. Ik ga naar het derde, de betrachting van de heiligmaking. Ik moest daar wel eventjes over nadenken. Hoe moet de betrachting van de heiligmaking een functie hebben bij een heilbegerige zondaar die uitziet naar de weldaad van de rechtvaardigmaking? Ik heb het wel een paar keer moeten lezen en herlezen, maar toen werd het me wel duidelijk. En ik moest denken aan wat Calvijn ergens in zijn institutie schrijft. Calvijn dacht heel ordelijk, maar die was ook altijd bang om de dingen te ver uit elkaar te trekken. Wij kunnen misschien een beeld krijgen van, oh ja, je wordt wederom geboren. En daarna word je gerechtvaardigd. En daarna komt pas een keer de heiligmaking. Maar zo werkt het helemaal niet. Want als een mens van dood levend gemaakt wordt, dan wordt alles in je hart gelegd. Alleen het moet stapje voor stapje uitgewerkt worden. En dan zie je toch al dat als iemand wederom geboren wordt, dat de vruchten van de heiligmaking ook al openbaar komen. En juist als een mensenkind begerig gemaakt wordt naar de rechtvaardigmaking, dan zie je dat dat wel gepaard gaat met de vruchten van de heiligmaking. Niet om daar de rechtvaardigmaking mee te verdienen, want dat kan niet. Maar de vruchten van het nieuwe leven komen openbaar. En die noemt Brakel de vruchten van de heiligmaking. En weet je wat hij dan zegt? Die bewijzen juist dat de begeerte naar die rechtvaardigmaking zuiver is, echt is, van God is. Nou, wat zijn dan die vruchten van de heiligmaking die daar allemaal mee gepaard gaan? Oprechtheid. Vrezen des Heren. Een haat tegen de zonde. Een vrees voor de zonde. Strijden tegen de zonde. Bidden om kracht en de leiding van de Heilige Geest. Een afkeer van de wereld en de verleidingen. Een hartelijke liefde voor andere kinderen van God. Een blijvende honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. En hij zegt, er zijn momenten dat je door de kracht van de Heere zelfs een zonde kan overwinnen. Voor een moment. Nu dat die vruchten, die bewijzen nu de echtheid van die heilbegeerte naar de genade van de rechtvaardigmaking. nog één ding. En het gaat over het eerste stukje, even kijken wat het ook weer was. Oh ja, die droefheid over de zonde. En dan de tweede was het geloof in Christus. De derde is dan de betrachting van de heiligmaking. En is er nog een vierde middel. En wat de Heer wil gebruiken om een zondaar tot deze rijkdom te brengen. Brakel zegt, als u de rechtvaardigmaking zoekt en zeker wil zijn dat deze genade voor u is, dan moet u het woord van God tot de rechter stellen. Dus dan krijgt het woord van God de functie van een rechter. Dat moeten we natuurlijk goed begrijpen. Hij zegt, als je nou werkelijk gerechtvaardigd wil worden, dan moet je niet te raden gaan bij jezelf. Je moet ook niet gaan drijven op je gevoel. Want het gevoel is de grond voor de rechtvaardigmaking niet. Nee, de Heere gaat de zonde leren. En dan citeer ik zelf even iets wat ik aan moest denken. Om je gang en treden vast te maken in het woord. Altijd weer het woord. Kan ook niet anders. Want in de rechtvaardigmaking gaat het om het geloof. Het zaligmakende geloof. En de Bijbel is er zo duidelijk in. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord van God. Dus er kan geen geloof zijn buiten het woord van God. Dus dat woord van God heeft een ontzaglijke grote plaats. Ook als het gaat om de genade van de rechtvaardigmaking. En dan zegt Brakel, jazeker, dan gaat dat wel gepaard met zelfonderzoek. Want wie echt verlegen raakt om de rechtvaardigmaking, die gaat zichzelf onderzoeken en die wil op een eerlijke, zuivere, Bijbelse manier deze genade ontvangen. En anders niet. En daarom komen zulke mensen altijd terecht bij het slot van Psalm 139. Daar komt een mens die de Heere vreest nooit bovenuit. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Om in die weg steeds weer opnieuw bij dat woord van God uit te komen. Want het is het woord van God wat de Heere gebruikt om je de troost en de genade en de zekerheid van de rechtvaardigmaking te schenken. En wat zegt Brakel daar nu over? Dat is het laatste wat ik ga citeren. Ik wilde het niet met mijn eigen woorden gaan uitleggen, want mijn woorden waren daar te arm voor, vond ik zelf. Dus ik ga het maar gewoon zeggen zoals Brakel het zegt. Wel een beetje in de hedendaagse taal overgezet. Maar wat zegt hij daar nu over? De functie van het woord in die weg naar de rechtvaardigmaking. Het komt erop aan dat een heilbegerige zondaar de beloften in het woord overdenkt. Die persoonlijk tot hem gekomen zijn. Daarbij is het van belang om te onderzoeken in welke context de beloften staan in Gods woord en hoe de inhoud van die belofte past bij de toestand van je hart. Dat is ook een les. De Heer kan wel eens overkomen met zijn woord. Er kan wel eens een woord uit het woord tot je komen. Wat kracht doet. Maar ga je het ook onderzoeken in welke context het staat. Want die doet er ook toe. Want anders worden het allemaal maar losse dingen. Maar de Heer werkt ordelijk. Een woord van God staat altijd in een context. En dat betekent ook dat woord wat de Heer dan gaat spreken. De belofte die hij gaat spreken. Die moet passen bij de toestand van je hart. Laat zo dat woord op je inwerken, zegt Brakel eigenlijk. Zo komt een zondaar met het woord van God voor de alwetende God. Om zijn hart te onderzoeken. Eerlijk zal hij met zijn ziel omgaan. Luisterend ook naar zijn consciëntie, naar zijn geweten. en niets, maar dan ook niets zou die zichzelf willen toe-eigenen buiten het werk van de Here om. Dat is de ene kant. Dat hij dat woord als een rechter laat spreken en op hem af laat komen. En dan. Maar. Als hij dan bij het licht van Gods woord in de weg van dat zelfonderzoek mag ontdekken wat de Heilige Geest hem geschonken heeft, dan zal hij dat niet wegwerpen. Maar hij zal ontdekken en belijden voor Gods aangezicht dat het waarheid is in het binnenste. En als de Heer je dat geeft, wat kan dat niet een kostbaar medicijn zijn tegen de vertwijfelingen? Want vertwijfelingen ontstaan altijd door dingen van buitenaf. Of dingen vanuit jezelf. Vanuit je gevoel, vanuit je gemoed, van mensen die wat zeggen. Braken wil zeggen, het woord. En als je dan toch mag bemerken dat datgene wat er in je ziel omgegaan is, na dat woord is, en door dat woord, dan mag je dat niet wegwerpen. Want het is God die tot je sprak. En datgene wat in je hart aanwezig is, dat mag je terugvinden in het woord van God. Dan zal God komen om zijn belofte hier van binnen te bevestigen. En dat zal hij zo doen dat als er een woord komt tot je ziel, als er een belofte komt tot je ziel, dat je daarin de stem van God mag horen. Zo zal het in je hart ervaren worden, zo zal het in je geweten ervaren worden. En als dan de kracht van dat woord in je ziel mag komen en ervaren zal worden, dan wordt de schuld uit je hart weggenomen en dan houden de aanklachten in je geweten op en dan wordt het stil en dan wordt het vredig en dan zie je niemand dan Jezus alleen. En door Jezus hoor je de stem van de Vader die zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En zo mag je door het geloof aan de weet komen dat je rechtvaardig bent voor God door het bloed van Christus. Wat een onderwijs, hè? Kostelijk. En wie kan erbij vallen? Zo functioneert het echt. En al die toeters en bellen die je hoort, en al die verwarring in onze tijd, dit is het. Geloof het vast. Door het woord. En anders niet. Nou, zeggen jullie nou nog maar wat? Hebben jullie nog een vraag? Of een opmerking? Ja.
Ik heb dan zelf een vraag. Hoe kan een speciale belofte die bij de dood is uitgesproken en hier ook nog spelen? Het laatste stukje van een over beloftes. Wat kunnen onze kinderen daar doen?
Ja. De vraag die gesteld wordt betreft de belofte die in de heilige doop tot kinderen komt. En daarin ook natuurlijk tot de ouders om het verbond Gods te verzegelen. Hoe je dat een plek moet geven in hoe zoals Brakel hier over de beloften spreekt. Ik denk dat als het over de beloften gaat, en ik hoop daar zondagavond nog wat meer over te mogen zeggen. Als het gaat over de prediking van de beloften vanuit de Dordtse leerregels. Dan denk ik dat wij dat, nee ik denk het niet, ik weet het zeker op grond van Gods woord, dat we daar op een twee manier over na moeten denken. In de eerste plaats heeft de Heer tegen zijn apostelen gezegd en tegen al Gods knechten, predik het evangelie in alle creaturen. En het prediken van het evangelie is ten diepste de prediking van de belofte van het genadeverbond. Moet aan alle creaturen gepredikt worden. Als ik weer even terugdenk aan dat stukje over die voorwaarden waar Brakel over spreekt, dan zegt hij, er hoeven geen voorwaarden te zijn voor een mensenkind om tot Christus te mogen komen. Mogen komen. Zo mag een mensenkind die onder de prediking van het woord zit, of dat nou een kind is of een jongere of een volwassene, met datgene wat in de prediking tot hem komt, tot de Here gaan. Dus ook met de beloften in de prediking, ook met de beloften die in de heilige doop betekent en verzegeld zijn. Maar wat Brakel hier bedoelt is dat de Heere op een bijzondere wijze met zijn belofte gaat komen, heel persoonlijk tot een zondaar. En die belofte wegschenkt en die past bij de toestand van de ziel en waarmee een zondaar werkzaam wordt. En dat gaat gepaard met geloof. En als dat gepaard gaat met geloof, en je mag met geloof, wat de Heilige Geest in je hart werkt, met die woorden Gods en met die beloften tot de troon der genade gaan, dan, zegt Brakel, wil de Heere dat als een middel gebruiken om je te leiden tot de rechtvaardigmaking. Maar dan zijn de beloften persoonlijk geworden. En niet meer algemeen. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, je bent toch persoonlijk gedoopt en dan kwam de Heer met de belofte tot dat kind, ja zeker. Maar die belofte moet wel toegepast worden. En de toepassing van de belofte heeft twee betekenissen. Dat die belofte door het geloof persoonlijk ervaren wordt. En de tweede kant van de toepassing van de belofte is dat die belofte persoonlijk vervuld wordt in het leven. En dat is wat anders dan dat de Heere in zijn algemene goedheid met die beloften komt. Natuurlijk mag je daarmee tot de Heere gaan. Zeker wel. Weet degene die dat niet doet. Maar het is wel een andere zaak of het geloof in de ziel gewerkt is en je gelovig werkzaam geworden bent met de belofte. En als je daar met je kinderen in gesprek bent over deze zaken, dan moet je altijd wijzen op de noodzaak van de wedergeboorte. Want de beloften moeten gepredikt worden met bevel van geloof en bekering. En dat zal noodzakelijk zijn, wil het effect hebben zoals Brakel het hier omschrijft. Maar we moeten geduld hebben, want er komt straks ook nog een hoofdstuk over de heilige doop. En, nee, je mag je vraag natuurlijk wel stellen. En dan zullen we wel horen hoe Brakel dan de beloften een plaats gaat geven. Is dit op dit moment voldoende? Goed. Nog meer vragen of opmerkingen? Ja, dat staat in Jeremia, wat was het ook alweer? Hier was het toch ook met de tijdreden? 45, ja. De profetie van Baruch, daar staat dat, hè. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breek ik af. De vraag is concreet hoe je dat dan precies moet zien. Ook in de weg naar de rechtvaardigmaking? Heb ik je vraag dan goed begrepen? Kijk, er is een orde des heils. Dus de Heere die gaat niet op de eerste dag dat hij een zondaar van dood levend maakt, hem gelijk direct zetten in de rijkdom van de rechtvaardigmaking. Want er is nogal wat onderwijs voor nodig om dat te leren verstaan. En het onderwijs wat daarvoor nodig is, is allereerst dat je de geestelijke betekenis van de wet leert verstaan. Om in die weg te leren verstaan waarom Christus naar de aarde moest komen om te lijden en sterven. En wat de grote taak van Christus is. Want het is Christus die in de rechtvaardigmaking tussen God en de zonde gaat staan. Als die persoon werkelijk niets zegt en je niets van zijn persoon begrijpt, dan begrijp je van de rechtvaardigmaking ook niets. Dus je snapt wel, de Heere gaat een mens op zijn school nemen om onderwijs te geven. Maar tegelijkertijd leert de Heere een zondaar ook dat de zaligheid ook echt alleen in Christus ligt. Nou, dat is een les, hè. En als de Heere een mens gaat leren dat de zaligheid alleen in Christus ligt, en dat de grond voor de rechtvaardigmaking alleen in Christus ligt, dan breekt hij af wat Christus niet is. En dan moet je goed luisteren. Hij breekt niet af wat van Christus is en uit hem voortkomt, maar hij breekt af waarvan een mens soms heimelijk de Christus gaat maken. Om Christus alleen over te houden. En dan kunnen er best wel rijke momenten in je leven geweest zijn. Dat je bijvoorbeeld in de binnenkamer voor God hartelijk je zonde kon bewenen en beleiden. En dat je wel eens daarna naar terug verlangt omdat het gepaard ging met liefde. Maar dat is de grond voor de zaligheid niet. Maar het was wel uit God. Hij heeft het wel gebouwd, hij heeft het wel geplant. En dan wil die uitdrukking, ik ruk het uit, ik breek het af zeggen, ik ga de grond eruit halen. Daar mag je niet op bouwen. Ik wil je leren bouwen op het fundament Christus. Ik geloof dat je die woorden zo in geestelijke zin moet uitleggen. Mooi, nog een vraag. Hebt u nog geduld? Oh, jongen. Prachtige uitdrukking. Onderhandelingen zijn nog geen afhandelingen. Ja. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Ik vind het een prachtige uitdrukking. Ik ben altijd zelf wat voorzichtig met allerlei uitdrukkingen. Want die kunnen een eigen leven gaan leiden. Hè? Mag ik heel dicht bij de schrift blijven? Dat verwacht je wel van mij, hè? Die melaatse man, die zichzelf niet meer kon redden, die ten dode opgeschreven was, kreeg een groot geloof in de almacht van Christus. Hij kan mij reinigen. Hij zat met een grote verlegenheid. Zou de Heer het mij ook willen geven? Indien gij wilt. Zo ligt hij aan de voeten van Jezus. Toen ik er een keer over preekte, ik geloof niet dat ik het hier een keer gedaan heb, ik weet het niet meer. Maar toen ik er een keer over preekte, toen heb ik gezegd, deze man was met de kennis die hij had, wat hij van Christus gehoord had, aan het onderhandelen over zijn eigen reinigmaking. En ik kon niet verder komen dan, indien gij wilt, ge kunt me reinigen. En toen hij zo zijn hart had uitgestort, volgens mij heb ik het zo in die preek ooit gezegd, liep die man niet weg, maar hij bleef liggen. Hij kon niets meer zeggen, hij was uitgepraat. Het enige wat in zijn ziel leefde, ik ben een onreine zondaar, ik ben gans melaats, hij kan het. Als hij het niet zou doen, dan is de Heer recht in al zijn weg en werk. En als hij het wel zou doen, en daar gaat mijn hart naar uit, is het een eeuwig wonder. En dan blijft hij liggen. Hij had onderhandeld met Christus. Met datgene wat hij van hem gehoord had. En toen was daar die hand van Christus, hè? En die raakt hem aan en die zegt, ik wil, word gereinigd. En terstond ging zijn onreinheid van hem. Toen was het afgehandeld. En toen kon hij naar de priester. Dus als je die woorden wil gebruiken, prima. Maar laten we dicht bij de schrift blijven. En je vindt het feitelijk in de schrift terug. Nog meer vragen? Ja.
U vond uw eigen weg in dat gedeelte van Brabant. Maar dat laatste gedeelte wat u nu zegt, aan de vraag aan de hand van de vraag van Jan, dat is verkort. En dan ga ik even helemaal terug naar het begin van de Brabantavond, dat u ergens gezegd hebt, dat Brabant zegt dat de Heer vele manieren heeft om mensen te bekeren. Als ik dat even op mezelf toepas, toen de Heer mij de droefheid naar God gaf, toen wist ik al die dingen niet. En toen ben ik wel gaan zoeken en ik ben op Christus gewezen. En ja, toen heb ik hem niet aangenomen, maar hij kwam woning in mijn maag. En pas later zijn al die dingen uitgewerkt.
Ja, ik snap het wel. En dat herken ik. Want wat ik net vertelde, dat stukje waar ik mijn leven in vond, dat is niet het begin van mijn geestelijk leven geweest hoor. Dat is een nadere weldad in mijn leven geweest. En weet je, ik wil proberen om het niet al schematisch over te laten komen. Maar zoals je het zelf zegt, dat het met een droefheid over de zonde begon. En met een zicht op de goedheid Gods of hoe dan ook. Hè? Want je gaat God ook kennen. Zo is dat bij mij ook begonnen. En de Heere gaat stapje voor stapje in een soort proces. Als op een school van klas tot klas duidelijk maken hoe het precies zit. En er is er bij mij een moment in mijn leven aangebroken dat dit plaatsvond wat ik bij Brakel. Maar als ik dan weer even denk aan de vraag van Jan net over die onderhandelingen. Ja, dat is ook helemaal uit mijn hart gegrepen, want ik weet ook al wat dat is. En dat gaat er ook allemaal mee gepaard. Maar dit was een klein stukje van de weg die de Heere met mij ging om duidelijk te maken. Toen de Heere mij de genade van de rechtvaardigmaking ging geven. Toen heb ik het zo ervaren. En dat vond ik zo mooi. Maar er ging wel wat aan vooraf hoor. Ik denk dat we het hiermee gaan afsluiten. We hopen dat de Heer en het geef nog vele malen bij elkaar mogen zijn op deze wijze. De volgende keer hoop ik verder te gaan met het volgende hoofdstuk. En dat gaat over de aanneming tot kinderen. Ik stel voor dat wij deze avond gaan afsluiten door twee versen te zingen uit Psalm 118. Eerst het 9e vers. En daarin horen wij het gebed: ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. En dan in het 10e vers horen wij de dichter zingen: dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Wij zingen dus Psalm 118, de versen 9 en 10. Laten wij dit nog bidden en danken. Heren, zou u dit onderwijs willen zegenen? Het kan misschien soms zoveel losmaken. Misschien weer zoveel vragen geven. Maar toch heeft uw knecht en kind Brakel het zo helder gezien. En dan gaat u verschillende wegen met een mens. Maar datgene wat hij wilde aanreiken als het gaat om de genade van de rechtvaardigmaking, daar komt toch een heilbegeerte naar. En zo doet u het toch, o Heere. Waar de een het in één moment leert, leert de ander het gaandeweg. Maar geef dat wij daar mogen staan, omdat door het geloof in Christus gerechtvaardigd te mogen worden door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hartelijk dank dat wij zo deze avond bijeen mochten zijn. Gaat u met ons mee, de rest van deze week, en brengt ons zondag weer samen om naar uw woord te mogen luisteren. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.